Metafora van enkele afkondiging. De begrafenis van broeder Bram van Roekel, die in de afgelopen week is overleden in de leeftijd van 89 jaar, vindt plaats komende dinsdag 1 februari om 12 uur. Dan begint de rouwdienst in de Munnikenhof. Aansluitend vindt dan de begrafenis plaats en er is gelegenheid om de familie te condoleren maandagavond 31 januari... van 7 uur tot 7:45. We willen zo meteen broeder Van Roekel staande met het zingen van Psalm 73 gedenken. Dan de collectes, die zijn bestemd voor de diaconie, de kerkelijke kas en dan met name de emeritiekas en bij de uitgang voor het bouwfonds. En dan voor onze luisteraars thuis een schriftlezing, die is uit Matteüs 11... de verzen 1 tot en met 15. Matteüs 11 en daarvan de verzen 1 tot en met 15. Ook vanmiddag is onze enige hulp en verwachting alleen van de Heere, die hemel en aarde heeft geschapen, de zee en alles wat erin is. Die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen en enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we samen zingen staande Psalm 73 en daarvan de verzen 12 en 13. Ik zal dan gedurig bij u zijn in al mijn noden, angst en pijn. En u, al mijn liefde, waardig schatten. Wie heb ik nevens u omhoog? We doen nu belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van 12 artikelen. En daarna zingen wij Psalm 45, het allereerste vers. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen zal het schoonste lied van een koning zingen. Terwijl de geest mijn gladde tongen drijft. En wat is nou het bijzondere van die koning? Genade is op uw lippen uitgestort. En daarom gaat hij ook het schoon van alle mensen ver te boven. Dit gaat over koning Jezus. We spreken in ons hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven en nedergedaald ter helle. En ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving der zonden, de wederopstanding des vleeses, de wederopstanding van het lichaam. En ik geloof een eeuwig leven. Amen. We doen vanmiddag de Bijbel open bij Matthäus 11 en lezen dan de verzen 1 tot en met 11, 1 tot en met 15. Dus Matthäus 11, de verzen 1 tot en met 15. En er staat boven de gezondenen van Johannes de Doper. En het is geschied toen Jezus geëindigd had zijn 12 discipelen bevelen te geven, dat hij vandaar voortging om te leren en te prediken in hun steden. En Johannes in de gevangenis gehoord hebbend de werken van Christus, zond twee van zijn discipelen en zeiden tot hem: zijt gij degene die komen zou, of verwachten wij een ander? En Jezus antwoordde en zeide tot hen: ga heen en boodschap Johannes weder hetgeen gij hoort en ziet. De blinden worden ziende en de kreupelen wandelen. De melaatsen worden gereinigd en de doven horen. De doden worden opgewekt en de armen wordt het evangelie verkondigd. En zalig is hij die aan mij niet zal geërgerd worden. Als nu deze heen gingen, heeft Jezus tot de scharen begonnen te zeggen over Johannes: wat zijt gij uitgegaan in de woestijn te aanschouwen? Een riet dat van de wind ginds en weder bewogen wordt? Maar wat zijt gij uitgegaan te zien? Een mens met zachte klederen bekleed? Ziet, die zachte klederen dragen zijn in der koningen huizen. Maar wat zijt gij uitgegaan te zien? Een profeet? Ja, ik zeg u, ook veel meer dan een profeet. Want deze is het van wie geschreven staat: zie, ik zend mijn engel voor uw aangezicht, die uw weg bereiden zal voor u heen. Voorwaar zeg ik u, onder degenen die van vrouwen geboren zijn, is niemand opgestaan meerder dan Johannes de Doper. Doch die de minste is in het koninkrijk der hemelen, is meerder dan hij. En van de dagen van Johannes de Doper tot nu toe wordt het koninkrijk der hemelen geweld aangedaan. En de geweldigers nemen het met geweld. Want al de profeten en de wet hebben tot Johannes toe geprofeteerd. En zo gij het wilt aannemen, hij is Elia die komen zou. Wie oren heeft om te horen, die horen. Tot zover. We willen samen de Heere bidden om zijn onmisbare zegen, gemeente. En wij willen in onze voorbeden gedenken aan de rouwdragende familie van Roekel. Wij willen voorbeden doen voor zuster Honders Diepeveen van de Goudvink, die in huis kwam te vallen en in het ziekenhuis moest worden opgenomen en daar ook aan haar been is geopereerd. En wij willen ook dankzegging doen voor het feit dat zuster Snetselaar van de Spoorlaan weer thuis is uit het ziekenhuis. En dat geldt ook voor zuster van Donkelaar Hardeman, die weer thuis is op haar kamer in het boveneind. We willen zo samen het aangezicht van de Heere zoeken in ons gebed. Wij belijden het vanmiddag, Heere. Alles ontvangen we uit uw handen. Wij hebben niets van onszelf. Wat we hebben is door u geschonken. En dat geldt van de gewone dingen in het leven. Ook van het voedsel dat we ook vandaag weer tot ons mochten nemen. Van al de goede dingen die tot versterking van ons lichaam kunnen dienen. We ontvangen alles uit uw milde handen. Ook de rust en de vrijheid die we mogen genieten is ons door u geschonken. U bent de bron van alle goed. En daarom willen we aan het begin van ons gebed u daarvoor erkennen, uw grote naam prijzen, om wie u bent, maar ook om wat u ons schenkt. Heere, u wilt ook vanmiddag weer tot ons spreken. En wat is dat ook een voorrecht, dat we steeds opnieuw mogen horen wat u tot ons te zeggen heeft. En vanmiddag zal het gaan over een gedeelte uit het leven van Johannes de Doper. En misschien voelen we ons wel heel erg aangesproken door dat wat Johannes op dat moment heeft beleefd in die moeilijke periode in zijn leven. Heere, geef dat we dan vanmiddag ook de troost van dat woord en de richting die dat woord ons wijst mogen verstaan. Uw geest, die hebben we nodig, altijd weer opnieuw. Uw geest, die is nodig, ook als we geroepen zijn om te onderwijzen en te spreken. Welk mens kan dat vanuit zichzelf? En daarom, Heere, laten wij vanmiddag, als we hier zijn, of als we meeluisteren in deze dienst, die bijzondere zegen van de leiding van uw Heilige Geest allen mogen ontvangen en ervaren. Samen als gemeente willen wij uw grote naam bijzonder erkennen, Heere, voor het feit dat zuster Snetselaar weer thuis is uit het ziekenhuis. En we dragen haar ook van harte aan u op. U weet wat ze nodig heeft, dat ze rust nodig heeft, en zegent u ook de medicijnen die ze nu ontvangt. Wees met haar. En we zijn ook dankbaar dat onze zuster Van Donkelaar weer thuis is, op haar kamer in het boveneind. Maar ook haar dragen we van harte aan u op en wil ook haar uw bijzondere zegen in alle opzichten geven. We denken vanmiddag aan al onze ouderen. Wat kan het ouder worden soms ook moeizaam en met veel verzuchtingen omgeven zijn. Wilt u ons dan troosten en sterken, Heere? Denk aan onze ouderen in uw gunst. Wij willen samen ook voorbeden doen en we denken heel in het bijzonder aan de rouwdragende familie van Roekel. Heren, van de week zal de begrafenis plaatsvinden. En dan zal vader en grootvader en overgrootvader ten grave gedragen worden. Heren, een altijd emotioneel moment voor ons als familieleden. En wilt u ons dan de kracht geven die we nodig hebben? Maar wat gaat er ook altijd van een begrafenis een boodschap uit? Wij zijn mensen die sterven moeten. En we kunnen nooit sterven zonder u. Althans, geen eeuwig leven ontvangen als we sterven zonder u. Heren, wilt u geven dat de boodschap van uw woord dan ook richting geeft, de weg wijst naar hem die het leven is. Het leven tot in alle eeuwigheid. Wij willen samen ook denken, Heer, aan onze zuster Honders, die van de week zo plotseling opgenomen is in het ziekenhuis. En een operatie moest ondergaan. We zijn dankbaar dat ze daar goed doorheen is gekomen. Maar wilt u verder herstel ook aan haar geven? En we leggen ook haar vanmiddag in uw handen. Heere, denk aan ieder in het midden van ons die eenzaamheid kent. Denk aan een ieder in het midden van ons die spanningen en zorgen heeft. Denk ook aan jonge mensen die misschien ook heel veel zorgen hebben, al vinden ze het soms zo moeilijk om dat openlijk te zeggen. Heere, gedenk aan ons als we uw zorg en als we uw bemoediging zo nodig hebben, uw troost, geef ons die in ruime mate te ervaren. En zo komen we vanmiddag als gemeente voor uw aangezicht, uw heilig aangezicht, met ons gebed. Om troost, om kracht, om de leiding van uw geest. En we beseffen het ook vanmiddag. Als we onze handen opheffen naar u, dan kunnen dat alleen maar lege handen zijn. Dan hebben wij niets aan te dragen. Maar u wilt toch lege handen vervullen. Schenk ons met elkaar en ieder persoonlijk een gezegend uur hier in uw huis. Of thuis meeluisterend via de kerktelefoon. Om Christus wil, uit genade alleen. Amen. We gaan zingen uit psalm 77. En dat is een psalm van klacht, van moeite, ook van verlangen. De dichter heeft in geestelijk opzicht veel betere tijden gekend en ziet uit naar Gods ontferming. En we zingen deze psalm, het tweede en het vierde en het zesde vers, met het oog op de geschiedenis die we gaan overdenken van Johannes, die in de gevangenis een geweldige, moeilijke tijd doormaakt. Psalm 77, vers 2, 4 en 6. Het uitgangspunt is vanmiddag het derde vers van Matteüs 11. En dat is de vraag van Johannes de Doper aan de Heer Jezus. Zijt gij degene die komen zou, of verwachten wij een ander? En we zingen straks met elkaar op Psalm 118 het derde vers. Ik werd benauwd aan alle zijden. Ik riep den Heer ootmoedig aan. De Heer verhoorde mij in het lijden en deed mij in de ruimte gaan. Gemeente, kort geleden hebben wij erbij stilgestaan dat Johannes de Doper in de woestijn de Heere Jezus heeft mogen aanprijzen en ook mogen aanwijzen als het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. En weet u nog, die discipelen die waren daar eigenlijk toch een beetje bezorgd over, want ze zeiden, nu lopen ze allemaal hem achterna. En u heeft nog maar weinig volgelingen, Johannes. En toen zei Johannes, dat is zo erg niet. Ik ben de vriend van de bruidegom. En hij moet wassen, hij moet toenemen. Ik moet minder worden. Gemeente, als je nou vanmiddag die tekst leest, hè, en overdenkt wat Johannes hier nou zegt, dan zeg je, dat staat toch eigenlijk wel in schril contrast met wat we de vorige keer van Johannes horen. Want nou is hij eigenlijk helemaal niet zo overtuigd. Nou is hij helemaal niet zo aan het getuigen. Nu is er twijfel in zijn hart. Zijt gij degene die zou komen, of verwachten wij een ander? Twijfel in Johannes' hart. Je zegt bij jezelf, hoe is dat toch mogelijk? Kennelijk kan dat. Kennelijk is dat mogelijk. Ook als gelovig mens, dat je dan soms ineens ook een stuk twijfel ervaart in je hart. Misschien dat er jongens en meisjes, jongeren onder ons zijn die vanmiddag zeggen, twijfel, dat ken ik ook in mijn hart. Twijfel of het allemaal wel zo is als het in de kerk gezegd wordt. Twijfel of het christelijk geloof nou wel de enige weg is naar God. Want ja, u moet weten, gemeente, onze jongeren worden geconfronteerd met medescholieren die moslim zijn, en dan hebben ze vaak ook dat bij zichzelf op een gegeven moment als vraag, hoe moeten we daartegen aankijken? Hebben wij het altijd dan bij het rechte eind? Of zijn er meer wegen naar het leven? Onze jongeren kunnen soms ook worstelen met de waarheid van de schrift. Hoe weten we nou dat de Bijbel de waarheid is? Of is er meer? En is de Koran eigenlijk ook wel een beetje betrouwbaar? Of misschien wel wat meer betrouwbaar? Wie zal het zeggen? Twijfel. Misschien dat er vanmiddag in het midden van ons zijn jongeren zijn die zeggen, nou spreekt u me aan, want daar gaat het eigenlijk op dit moment in mijn leven om. Twijfel in mijn hart. Twijfel over de Heere, over zijn woord en over de Heere Jezus, wie hij is. Het is ook mogelijk dat er oudere broeders en zusters vanmiddag onder ons zijn die zeggen, niet dat ik die twijfel heb, maar wel dat ik er soms zo erg aan twijfel of ik er wel bij hoor. Of ik wel werkelijk in de genade van de Heere mag delen. En als je dan verder vraagt, waarom twijfelt u daar zo aan? Dan hoor je dat ze zeggen, ja, maar als je nou echt de Heere zou vrezen in je leven, dan zou je toch een veel beter mens zijn. Dan zou je toch veel dichter bij de Heere leven. Dan zou je toch niet altijd maar weer die zonde in je leven doen en denken. Dan zou het toch anders moeten wezen. Ik ervaar nog zoveel verkeerde dingen, gedachten en woorden en werken in mijn leven. Zou het wel echt bij mij zijn? Stel je nou eens voor dat je denkt dat het goed is en dat je straks voor de Here verschijnt en dat de Here moet zeggen, gaat weg van mij. Daar moet je toch niet aan denken? Twijfel. Wat kan er een twijfel zijn, ook in ons hart, als we jong zijn of als we wat ouder zijn. En daarom denk ik dat we vanmiddag die Johannes de Doper ook best wel kunnen begrijpen. Maar laten we vanmiddag niet alleen naar de vraag van Johannes kijken. Laten we vanmiddag niet alleen maar ons richten op de twijfel van hem, dat zometeen ook. Maar laten we vanmiddag ook kijken naar het antwoord dat de Heere hem geeft. Want, en dat is het mooie van deze geschiedenis, de Heere geeft antwoord. En als Johannes dat antwoord verstaan heeft, dan heeft de Heere hem door dat antwoord van zijn twijfel weer genezen. Nou, laten we vanmiddag samen stilstaan bij de twijfel van Johannes de Doper. En dan eerst zijn vraag aan Christus. En dan Christus antwoord aan hem. Dus de twijfel van Johannes de Doper, Johannes vraag aan Christus en Christus antwoord aan Johannes. Johannes de Doper zit in de gevangenis en ja, jongens en meisjes, hij is niet iemand die iets verkeerd heeft gedaan, heeft niet gestolen of wat dan ook, helemaal niet. Hij is, zoals we dat dan zeggen, een politiek gevangene. Hij is een tegenstander van het regime van koning Herodes. Nou, en waarom is hij nou een tegenstander van de koning? Ach, niet eens zozeer om de koning op zich. Dat koningschap, dat is op zich voor hem geen probleem. Maar het gaat eigenlijk over de handel en de wandel van de koning. Herodes had zijn eigen vrouw aan de kant geschoven en hij was getrouwd met de vrouw van zijn broer Herodias. Nou ja, en daarvan heeft Johannes de Doper gezegd, dat kan niet, dat is niet zoals de Heere het wil. Dat is zonde, dat is overspel en dat mag u niet doen. U staat daarmee onrechtvaardig tegenover God. En hij heeft ongetwijfeld ook gezegd, koning Herodes, u geeft daarmee ook een heel verkeerd voorbeeld aan de mensen. U bent koning en de mensen kijken naar u, wat u doet. En als u dan zo doet, dan denken de mensen dat dat dan goed is. U mag dat voorbeeld op die manier ook niet geven, dat slechte voorbeeld. Dus dat heeft hij heel nadrukkelijk zo gewoon weg aangegeven. U zondigt tegenover God. En u geeft een verkeerd voorbeeld aan de mens. Maar de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat dit niet het enige punt was waar Johannes de Doper kritiek op heeft gehad. Je leest daarover niet hier in Matthäus 11, maar wel in dezelfde geschiedenis in Lucas. En dan staat daar zo mooi, Herodes werd door Johannes bestraft om Herodias wil en over alle boze stukken die hij deed. Nou ja, daar heb je het, hè. Er was nog veel meer aan de hand. Alle boze stukken, ik zal er vanmiddag niet over uitweiden, maar er is heel wat over Herodes bekend. En wij zouden hem vandaag de dag, zouden we hem eigenlijk rangschikken onder de meest weerzinwekkende dictators. Saddam Hussein en al die mensen, daar hoort Herodes eigenlijk ook wel bij. De keizer heeft dus gezegd over Herodes, je kunt beter een van zijn varkens zijn dan een van zijn zoons. En waarom heeft hij dat nou gezegd? Nou, Herodes die wilde zich wel wat aan de Joodse wetten houden om wat in het gevlei te komen bij de Joden. Nou, Joden eten geen varkensvlees, dus de varkens liet hij ongemoeid. maar hij heeft zijn eigen zoons laten doden, omdat hij dacht dat die zoons hem van de troon wilden stoten. Dus de keizer die heeft zelfs dat te bar gevonden en gezegd, je kan beter een varken zijn van Herodes dan een zoon. Nou, dan heeft u denk ik wel een beetje door wat voor koning en wat voor persoon deze man nou eigenlijk is geweest. En nou ja, en daar heeft Johannes nou de vinger bij gelegd. Daar heeft hij kritiek op gehad. En Johannes kennende, we kennen hem een beetje uit het woord, hè, als iemand die ongezouten de dingen heeft gezegd, hè, die er niet omheen draaide. Je hoefde niet te zeggen, wat bedoel je nou? En hij zal het ook recht toe recht aan gezegd hebben. Johannes zal het tegen Herodes hebben gezegd, misschien wel heel persoonlijk. U zondigt tegenover God en u gaat een verkeerd voorbeeld geven aan de mensen. En nou ja, wat doen dictators als ze worden tegengesproken? Hoe gaat dat vandaag de dag? Nou ja, dat is duidelijk. Dan word je uit de weg geruimd. Of op zijn minst in de gevangenis gezet. Dan word je een politiek gevangene. Hoeveel mensen zouden er ook op de wereld op dit moment niet politieke gevangenen zijn die terecht kritiek hebben op de weerzinwekkende praktijken van dictators? Nou ja, zo is dat ook geweest met Herodes en Johannes. Herodes die heeft dat wel gehoord wat Johannes zei, maar heeft bij zichzelf gezegd, of misschien wel rechtuit tegen Johannes, waar bemoeit u zich nou mee? Ik ben koning. En ik zal wel bepalen wat er hier mag en wat er niet mag. Daar heb u niks mee te maken. En wat God zegt, heb ik ook niks mee te maken. Ik ben koning en hij niet. Nou, en dan is het gevolg dat Johannes wordt opgepakt, dat hij in de gevangenis wordt gezet. Je leest daarover verder hier niet in Matteüs 11, maar de Joodse geschiedschrijving die zegt dat hij gevangen gezet is ergens bij de Dode Zee, in dat onherbergzame gebied daar. Daar had je inderdaad een enorme grote gevangenis, ook een streng bewaakte gevangenis. Daar moet hij dan zijn dagen slijten en uiteindelijk, en dat weten we uit de schrift wel, heeft hij ook zijn leven moeten geven, Johannes de Doper. Johannes de Doper, hij zit in de gevangenis bij de Dode Zee. Dat is niet makkelijk geweest. Nou is dat nooit makkelijk als je om politieke redenen wordt vastgezet natuurlijk, dat begrijpen we wel. Maar het was zeker ook niet makkelijk omdat een cel echt niet dat comfort had wat een gevangeniscel vandaag de dag heeft. Ook al moet je daar niet al te veel ook bij voorstellen. Maar gemeente, als je hier vanmiddag Matteüs 11 overleest, dan zeg je, hij heeft het nog het moeilijkste gehad met het feit dat hij zich afvroeg, waar is God? En hoe moet ik dat allemaal rijmen? Dat ik hier nou zit. Hij zag naar voren en hij zag een blinde muur. Hij zag naar achteren, hij zag ook een blinde muur. Hij keek omhoog en hij zag alleen maar een plafond. En waar was God nou? Natuurlijk, hij mocht bezoek ontvangen van zijn eigen volgelingen. Dat heeft hem natuurlijk goed gedaan, dat kun je wel indenken. Maar waar was de Heere nou in die vreselijk moeilijke situatie waarin hij zich op dat moment bevond? Hij raakte, om zo te zeggen, in het donker. Hij had geen licht, geen geestelijk licht. En nou ja, dat is, en dat heb ik aan het begin eigenlijk vanavond al gezegd, dat is natuurlijk wel een heel groot verschil met een paar weken hiervoor, toen hij daar in de woestijn bij de Jordaan had gestaan en had gezegd, zie het lam van God. En dat hij gezegd had, hij moet wassen en ik moet minder worden. Nu zie je een twijfelende Johannes. Een Johannes in de donkerte of in de diepte. En de grootste twijfel die ging over wie de Heer Jezus is. Is Hij nou degene die komen zou? Is Hij nou de Messias, de Christus? Of verwachten wij een ander? Twijfel over Christus. Aan de ene kant een getuigenis, zie het Lam van God. En aan de andere kant een uitroep, bent u het of bent u het niet? Hoe kon dat nou, gemeente? Ja, laten we daar vanmiddag eens even proberen wat helderheid over te krijgen. Hoe kon dat nou dat Johannes daar op dat moment zo'n diepe twijfel kreeg over wie de Heer Jezus nou eigenlijk is? Je zou zeggen, daar hoefde hij toch niet aan te twijfelen daar in de cel. Het was niet makkelijk dat hij aan Gods steun en ontferming twijfelde. Dat is nog een beetje te begrijpen. Maar hij hoefde toch niet te twijfelen aan wie Christus is. Hoe kan dat nou? Nou, gemeente, u moet het zo zien. Hij heeft natuurlijk aan zijn volgelingen gevraagd, wat doet de Heer Jezus op dit moment? En toen hebben die volgelingen, die hebben tegen hem gezegd, de Heer Jezus, die is op dit moment aan het preken. Hij verkondigt aan arme mensen genade. En hij doet ook wonderen. Hij gaat mensen die blind zijn het gezicht geven. Mensen die kreupel zijn, doet hij weer wandelen. En er zijn zelfs mensen die gestorven zijn, die weer tot leven gewekt zijn door hem. En dan zou je zeggen, dan zal hij daar toch heel blij mee geweest zijn. Maar juist dat bracht zo'n enorme twijfel in zijn hart teweeg. Jezus die genade bewijst. Jezus die ontferming en liefde tentoonspreidt naar de mensen toe. Dat bracht hem in verwarring. En waarom is dat nou? Hoe kan dat nou? Nou, gemeente, dat heeft ermee te maken met wat hij eigenlijk van de Heer Jezus verwachtte. Hij verwachtte dat de Heer Jezus zou komen. En laat ik het vanmiddag nou eens zo zeggen, dat de Heer nou met zijn grote armen alle mensen op deze wereld bij elkaar zou drijven. En dat de Heer Jezus dan ook de ene helft van de mensen aan de ene kant zou zetten en zou zeggen, dat zijn dan de bokken. En dat hij dan de andere helft van de mensen aan de andere kant zou zetten en zou zeggen, dat zijn dan de schapen. En dat de Heer Jezus dan zo het eindoordeel zou gaan uitspreken over alle inwoners van de aarde. Dat had hij ook verkondigd. Hij had immers gezegd, hè, de bijl ligt alreeds aan de wortel van de bomen. Dus het is aanstaande. De boom wordt zometeen omgehakt, nog even. Daarom had hij de mensen ook zo gedrongen om de Heere te vrezen en om zich te bekeren van hun valse werken. Maar nou kwam de boodschap, de Heere Jezus veegt de mensen niet bij elkaar om ze in het eindoordeel te brengen. Nou kwam de boodschap, de Heere Jezus, die bewijst genade. Die is met liefde bewogen. En wie ook maar tot hem komt, die wordt door hem genezen. En als mensen zeggen van we zitten helemaal in het donker en we weten niet waar we vergeving voor onze zonden moeten zoeken. Dan zei de Heer, kom maar bij mij. En er waren mensen die door iedereen verstoten werden. Vrouwen ook die overspel gepleegd hadden en die door iedereen werden verstoten. Maar de Heer zegt, kom maar bij mij. Ik wil uw zonden vergeven. Nou, dat kon Johannes niet rijmen. Christus die komen zou om het oordeel te gaan voltrekken en Christus die dan kennelijk gekomen was om genade aan zondaren te bewijzen. Had hij zich vergist dan? Had hij zich dan vergist? Zou er misschien dan een andere Messias nog moeten komen? Was die Jezus dan misschien wel een hele grote profeet hoor? Maar was die dan misschien toch niet de echte Messias die komen zou? Kijk, daar was nou eigenlijk op dat moment zijn twijfel aan. Daar kwam die twijfel uit voort. Hè? Uit zijn visie op wie de Messias zou zijn. Nou, en nu wij natuurlijk wat verder zijn, dan zouden wij het vanmiddag zo onder woorden brengen. Johannes de Doper, die zag de eerste komst en die zag de tweede komst van de Heer Jezus in één lijn. Daar maakt hij geen onderscheid tussen. Wij weten dat de Heer Jezus voor de allereerste keer gekomen is om genade te geven, om zijn leven te schenken, om als een herder zijn schapen te vergaderen. En hij zal straks pas bij de tweede komst, de wederkomst, zal hij de oordelende zijn, die rechter zal zijn over leven en over doden. Wij weten dat daar verschil tussen is. Maar voor Johannes lag dat allemaal in één lijn. Hij kon dat niet goed van elkaar scheiden. Hij kon het dus niet overzien. En vandaar die twijfel. Bent u het nou die komen zou, of verwachten wij een ander? Twijfel. Wat kun je als jongere daar soms mee te kampen hebben in je leven? Is de Bijbel wel echt waar? Wat kun je twijfel hebben over dat het christelijk geloof wel het enige goede geloof is? Hebben die moslims het dan allemaal bij het verkeerde eind? Gaan die dan allemaal verloren? Wat kan er een enorme twijfel zijn, hè, als het gaat om de Heer Jezus, hè? Is hij werkelijk de enige weg, de waarheid en het leven? Of kom je er ook wel als je maar een beetje netjes leeft en als je, om zo te zeggen, toch ook maar niet al te rare dingen in je leven doet? En zal dat dan uiteindelijk dan ook wel allemaal wel goed komen? Twijfel. Misschien dat er vanavond jonge mensen zijn die zeggen, kijk eens, daar heb je nou een onderwerp. Daar heb je nou iets waar ik mee worstel, waar ik mee zit op dit moment. Maar het kan ook zijn dat er ouderen onder ons zijn die zeggen, nou dat heb ik ook in mijn leven gekend, die objectieve twijfel noemen we dat, dat dan zo. Maar dat we eigenlijk tegen elkaar zeggen van, om eerlijk te zijn gaat het bij mij vaak meer om een subjectieve twijfel. Waar ik aan het begin ook al een beetje naar verwezen heb, hè. Hoor ik er wel bij? Is de Heere werkelijk mij genadig? En als ik straks voor zijn aangezicht verschijnen moet, zal de Heere dan werkelijk tegen mij zeggen, kom in, gij gezegende van mijn vader, en beërft het koninkrijk dat ik u geef. Daar kun je soms zo mee overhoop liggen met dat soort vragen. Want je merkt bij jezelf nog zoveel strijd en nog zoveel onvolmaaktheid en zoveel onvolkomenheid. Zou het niet anders moeten zijn als je werkelijk gelovig zou zijn? En soms zijn er ook wel mensen die dan zeggen, als je nou echt bekeerd zou wezen, nou, dan zou het wel anders wezen. Dus met jou kan het nog niet zoveel wezen. En dan krimp je in één, want je denkt, zou dat nou waar zijn? Twijfel. Objectieve twijfel. Subjectieve twijfel. Het kan zomaar ineens ook je hart bespringen. Of het kan een hele periode in je leven je hart vervullen. Ik denk dat dat vooral ook voor jonge mensen geldt. Hè? Vaak, je ziet dat heel vaak als ze opgroeien in de christelijke gemeente, dat ze eerst het evangelie voetstoots aannemen en dan in de puberteit, dan is het van, ja, maar hoe zit dat nou? En dan kan er soms ook een hele tijd zijn dat ze het niet weten. En ach, wat doet het er ook toe of het ligt? Hoe ligt het misschien vanmiddag bij jou? Hoe ligt het vanmiddag bij u? Is er twijfel in je hart? En als je zegt nee, dan kun je het je misschien wel indenken dat het er kan zijn. Of misschien heb je in je leven wel periodes gehad waarin je het wel hebt ervaren. Twijfel aan God, aan Christus, aan de waarheid, aan de schriften, aan het kind van God zijn en noem alles verder maar op. Ja. Nou heb ik vanmiddag gezegd, gemeente, nou kunnen we natuurlijk breed uit met elkaar over die vraag van Johannes nadenken en spreken. En ik denk ook dat ik daar genoeg aandacht aan gegeven heb. Maar waar gaat het nou vanmiddag in wezen over? Het gaat erom dat we proberen te ontdekken hoe of de Heere deze Johannes genezen heeft. Want hij heeft hem genezen. En dan denk ik dat we twee dingen mogen opmerken, twee dingen ook moeten zien. In de eerste plaats moeten we zien dat Johannes de Doper met al die twijfel in zijn hart, dat hij de toevlucht genomen heeft tot de Heere. Je zou je hebben kunnen indenken dat hij toch maar een beetje in een rondje zou zijn blijven rondlopen. Zo van, ja, ik weet het ook niet. Mensen hebben soms de neiging om, als ze die twijfel en problemen in hun hart ervaren, om dan maar te zeggen, nou ja, ik weet het ook niet waar ik het zoeken moet. En niet de toevlucht te nemen tot de Heere. Maar je ziet wat Johannes doet. Hij gaat met die vraag, met de twijfel, naar Christus. Hij zendt twee van zijn eigen volgelingen naar de Heere Jezus. En die moeten de vraag overbrengen. Zijt gij het die komen zou? Of verwachten we een ander? Hij verwacht antwoord van de Heere zelf. Nou, dat is het eerst. Als je twijfel hebt in je hart, als er zorg en moeite is in je leven omtrent deze dingen, dan moet je naar de Heere toe. Er niet in rondtollen, want dan kom je er niet meer uit. Weet je, als je er mee blijft rondtollen, dan is het net als met drijfzand. Hè? Dan ga je eigenlijk steeds dieper wegzakken. En dan bestaat het gevaar dat je op een gegeven moment zegt, nou, ik kom er niet meer uit en laat ook maar, wat heeft het eigenlijk allemaal voor zin? Met al die zorg naar de Heere toe, worstelen met hem. Johannes de Doper, die wijst ons wat dat betreft het enig goede adres naar Christus toe. Zul je dat onthouden? Jongeren, zult u dat ook onthouden, ouderen, dat dat hier staat, naar hem toe? Nou, en dan het tweede wat voor ons van geweldig groot belang is, gemeente, dat is dat we hier zien dat de Heer Jezus hem geneest en dat de Heer dat ook op een hele wonderlijke manier doet. Op een manier waarvan je zou zeggen, nou, is dat nou het antwoord? Ik zal u het uitleggen. Die boden van Johannes de Doper, die komen bij de Heere Jezus. Bent u degene die komen zou, verwachten we een ander? Nou, dan zou je eigenlijk verwacht hebben dat de Heere zou zeggen, ja hoor, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Ik ben het brood dat uit de hemel is neergedaald, opdat de mens daarvan eten en niet sterven. En meer van die woorden die al eerder geklonken hebben. Maar dat zegt Jezus niet. De Heere Jezus die zegt, de blinden worden ziende, de kreupelen wandelen, de melaatsen worden gereinigd, de doven horen, de doden worden opgewekt en de armen wordt het evangelie verkondigd. Nou, dan zeg je bij jezelf, ja maar daar zat Johannes toch mee, dat gebeurde. Dat was nou juist het probleem, dat de Heere barmhartig was en mensen genas en het evangelie verkondigde. Dat wist Johannes ook wel, dat de blinden ziende werden en et cetera, et cetera. Waarom ligt daar nou een antwoord in? Nou, gemeente, weet u wat de Heere Jezus daarmee eigenlijk wilde zeggen? Johannes, kijk goed naar wat ik doe. En vergelijk wat ik doe met datgene wat er in de schriften over mij is gezegd. Dus de Heere verwijst Johannes naar de schrift. En wat zijn de schriften? In dit geval zijn dat de profetieën van het oude verbond, van het oude testament. En inderdaad, gemeente, als je dan wat hier staat als werk van de Heere Jezus vergelijkt met wat bijvoorbeeld Jesaja daarover gezegd heeft, dan blijkt dat Jesaja erop gewezen heeft. Als de Messias komt, hè, dan zal hij blinden het gezicht geven. Dan zal hij kreupelen doen wandelen. Dan zal hij doven doen horen. En dan zal hij mensen die arm zijn het evangelie verkondigen. Als de Messias straks komt, dan zult u hem daaraan kunnen herkennen. Niet aan het feit dat hij komt om al de mensen bij elkaar te vegen en te oordelen. Maar u zult hem herkennen aan de wonderen die hij zal doen. En aan het evangelie dat hij zal gaan verkondigen. Nou, dan begrijpt u wel wat de Heer Jezus eigenlijk wilde zeggen aan Johannes de Doper. Leg nou de profetieën van het Oude Testament eens naast wat ik doe en wat ik zeg. En toen Johannes dat mocht doen, het kan niet anders, het kan niet anders. Ik ben het met u eens, je leest dat hier niet, maar het kan niet anders. Of toen Johannes dat mocht doen, dus al dat wat de Heere Jezus deed, leggen naast dat wat er over hem geprofeteerd en beloofd is. Toen moest Johannes tot de conclusie komen, werkelijk, hij is het. Hij is degene die komen zou. Hij is de Messias. Hij is de Christus van Gods wegen naar ons gezond. Nou, en daar hebt u nou ook de oplossing van uw twijfel. En daar heb jij nou de oplossing van jouw twijfel. Dat je terug moet naar de schriften. Naar wat er in de Bijbel over de Heere Jezus is geprofeteerd. Ja, maar hoe weten we nou dat de Bijbel werkelijk de waarheid is? Nou, hoe kan het nou dat er, nou ik noem maar eens wat, 800 jaar voordat de Heere Jezus werd geboren, dat er toen al door Jesaja werd gezegd, hij zal blinden het gezicht geven. Hij zal armen het evangelie verkondigen, et cetera. En dat dat precies zo uitgekomen is. Dat betekent dat de Bijbel dus door alle eeuwen heen hetzelfde verkondigt. Dat kan alleen maar als Gods geest het heeft gegeven. De schriften zijn betrouwbaar, lieve jongens en meisjes, jongeren. De Bijbel, die moet je open doen. En als je de Bijbel open mag doen, dan mag je ook de Heere bidden om de verlichting met zijn geest. En dan gaat de Bijbel spreken. En dan is er de twijfel in jouw hart. Is hij degene bij wie ik moet zijn? En dan hoor je, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En dan kom je tot hem. En dan mag je in hem je zaligmaker en je koning ontmoeten. En het gewaar worden dat hij met zijn liefde en met zijn genade jou omringen wil. En als je nou met die vraag zit, mijn lieve broeder, mijn lieve zuster, van hoor ik er nou wel bij? En als het nou werkelijk waar zou zijn in mijn leven dat ik erbij hoor, dan zou ik toch die strijd niet hebben in mijn leven. Dan ga je de Bijbel open doen. En wat hoor ik dan de Heere Jezus zeggen? Hij zegt, strijd gij om in te gaan. Niet van, we gaan zomaar binnen, we geloven en we zijn er. Maar strijd gij om in te gaan. Dus kennelijk is geloven ook strijden. En dat is het ook. En als u zegt, ja maar ik ben zo bang dat als ik me aan hem toevertrouw, dat ik straks toch te horen krijg dat ik er niet bij hoor. Lees maar wat hij zegt. Al wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Goed gehoord? Al wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Er is er nog nooit iemand die de toevlucht tot de Heere Jezus nam, die door hem is afgewezen, de deur is gewezen. Nee, ja, die Canaanese vrouw zou je kunnen zeggen, maar dat had natuurlijk een andere betekenis. Hè? Dat betekent niet dat de Heer uiteindelijk die vrouw niet wilde helpen. Al degenen die tot hem komen, worden door hem genezen en vervuld. En dat mag u vasthouden. Dat is wat de schriften ons leren. En zo mogen we dus te midden van al de twijfel, te midden van al de vragen die er soms zo ineens in ons leven kunnen opkomen, ons hou vast zoeken in de schriften die betrouwbaar zijn. We mogen zien op hem van wie de schriften getuigen dat in hem de zaligheid en het leven is geopenbaard. En dan mogen we inderdaad zeggen, wij hoeven niet meer te verwachten dat hij komen zou. Maar we mogen dan belijden, wij belijden hem die gekomen is. En dan verwachten we hem zeker nog. Dan verwachten we nog zijn tweede komst. Een komst die dan inderdaad zal zijn zoals Johannes in het begin had vermoed. Een komst ten oordeel. Een komst ook die een volkomen verlossing zal gaan brengen voor al degenen die hem hebben gekend, hem hebben gevreesd. Maar nu zijn we nog in het heden van de genade. En nu mogen we nog in de schriften hem ontmoeten die onze zaligheid en ons behoud en onze vrede op het oog heeft. Zalig wanneer we aan hem niet geërgerd worden, zegt hij. Zalig als we op hem zien op grond van wat hij ons in zijn woord heeft gezegd. Amen. Laten we samen danken en bidden. We hebben vanmiddag samen nagedacht over de twijfel van Johannes de Doper. En misschien dat we vanmiddag bij onszelf dachten, wat herkenbaar. Dat jongeren bij zichzelf dachten, dit is nou een onderwerp dat mij raakt, want wat heb ik daar ook niet mee te stellen in mijn leven, die twijfel. Of dat ouderen onder ons vanmiddag bij zichzelf dachten, wat een onzekerheid ook dikwijls niet in mijn hart. Al is dat misschien dan wat op een ander vlak, subjectief, maar wat een onzekerheid dikwijls ook niet in mijn leven. Heren, we hebben met elkaar erbij stilgestaan dat Johannes de toevlucht heeft genomen tot u. En daar ligt ook voor ons geweldig veel onderwijs in. De toevlucht nemen tot u. En we hebben ontdekt dat u hem onderwijs gaf en antwoord door de schriften heen. En dat dat ook voor ons richtinggevend mag zijn. De schriften open, de Bijbel open. En dan mogen we weten, al wat u ons in uw woord ook toezegt, dat is vast en dat is betrouwbaar. Daar kunnen we op aan, daar kunnen we op staan, daar kunnen we mee leven en daar kunnen we ook mee sterven. Heren in de hemel, wilt u geven dat het onderwijs dat we vanmiddag met elkaar weer vanuit de schriften hebben ontvangen, dat ons dat ook mag bemoedigen, vertroosten en ons mag leiden. Heren, wilt u deze avond nog met ons zijn? Als we misschien zo meteen met elkaar gaan eten, wilt u daar een zegen over geven? Als we daarna met elkaar gaan zingen, geef dat het ook opbouwend mag zijn en tot eer van uw grote naam. Wilt u bij ons zijn, Heer, in de week die voor ons ligt en ons helpen bij alles wat we weer hebben te doen? Wees met onze jongeren die weer naar school gaan of het onderwijs op de hogere school weer gaan vervolgen. We dragen elkaar van harte aan u op. Zegen ook alles wat in onze gemeente mag gebeuren tot opbouw. Alle verenigingen die samenkomen, alle bijbelstudiegroepen, alle onderwijs, catechese, alles wat ook door de broeders ambtsdragers mag gebeuren in de bezoeken, zegent u alles. De commissies, we vragen of u ons alles wat we nodig hebben wilt geven en dat uiteindelijk het ook mag uitlopen op de verheerlijking van uw naam. Want dat is in wezen toch waar we als gemeente ook op gericht hebben te zijn. Op de verheerlijking van uw grote, naar waarde nooit volprezen naam. Heren, vergeef ons wat vandaag ons weer aankleefde en niet is geweest naar uw heilige wil. En zegen ons verder uit genade, om Christus Jezus willen. Amen. Psalm 118, waar we al een vers van gezongen hebben, gaan we nu de versen 4 en 7 zingen. De Heer is aan de spits getreden, dergene die mij hulp biedt, en de Heer is mij tot hulp en sterkte. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u en ook op jullie mag leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u en met jullie allen. Amen.